dat zou je kunnen horen zo. Hartslag, hè? En in die hartslag, als het ware van de Vader, zingen wij: ik hoor bij u. En het is het hart van de Vader wat uitgaat naar ieder van ons. Ik vond het zo mooi om... Je deed dat en ik dacht, ja, dit is het. En ik zeg, moet je eens luisteren. Ik zie gelijk een paar mensen dit doen. En het is de hartslag van de Vader. Dankjewel. Is goed. En eigenlijk wil ik het daar heel vaak over hebben, over de hartslag van God. Omdat het hart van God zo uitgaat naar mensen. Hij heeft mensen gemaakt. Hij heeft jou gemaakt, mij gemaakt, hij heeft ons allemaal gemaakt. En eigenlijk wil ik vanuit dat principe wil ik vandaag misschien wel dit blokje afsluiten waar we de afgelopen weken mee bezig zijn geweest. Het blokje over koninklijk leven. En voor de gasten onder ons die voor het eerst zijn, ons jaarthema is koninklijk leven. Heeft alles te maken met het koninkrijk van God. Heeft ook te maken met, maar hoe leven wij dan ten opzichte van het koninkrijk van God? Hoe leven wij ten opzichte van God zelf? En we hebben een aantal subthema's door het jaar heen. Dat zijn blokjes van een week of 6, 7 gemiddeld. En dit subthema waar het nu over gaat is koninklijk leven, is leven in verwondering. En een van de dingen die belangrijk is dat we beseffen dat, en daar heb ik vorige keer over gesproken, dat als de verwondering verdwijnt, verdwijnt ook het zicht op het wonder. Het zicht op het wonder dat God van jou houdt en het zicht op het wonder dat Jezus voor jou is gestorven en jou weer heeft teruggebracht in het hart van de Vader, dat klopt van liefde voor jou. Eigenlijk, je zou allerlei samenvattingen van het evangelie kunnen geven. Voor mij is dit één van de samenvattingen van het evangelie. Gods hart gaat uit naar jou. Omdat jij vanuit zijn hart geboren bent. En een van de dingen die hij het liefste wil is jou weer terugbrengen aan zijn hart. En dat is waar eigenlijk heel de Bijbel over gaat. Dat wij weer gaan leren om te leven als zonen, als dochters van de Vader aan zijn hart. En dat wij tegelijkertijd hier op aarde zijn en zijn hart weer spiegelen naar de mensen om ons heen. Heel dichtbij. Soms ver weg. En vandaag wil ik je meenemen door die verwondering heen wat God heeft gedaan. Maar meer nog, dat God niet alleen de God is die jou gemaakt heeft, maar dat God ook de God van dichtbij is. Dat we ons verwonderen over de God van dichtbij. En dat klinkt heel gewoon. We zeggen het zo gemakkelijk, God is bij je. Als je het moeilijk hebt, oh, God is bij je. Dat is een van de dingen die we vaak zeggen. Maar het boeiende is, wij zeggen het vaak tegen de ander, maar kun je het ook zeggen over je eigen leven, als jij het moeilijk hebt. Ja, God is bij mij, ik weet het wel. Ik moest er net aan denken als we zo'n lied zongen als net. Al wat ik ben, geef ik in uw hand. Al wat ik ben. En dan komt mij altijd de vraag naar boven, en die is niet vervelend bedoeld, maar is gewoon vanuit de praktijk, vanuit mijn eigen leven, maar ook van de gesprekken die ik dan met mensen heb, niet per se hier, maar gewoon door de jaren heen waarin ik gesprekken heb gehad met mensen. Al wat ik ben, maar wat ben je dan? Wie ben je dan? Voor jou een dochter van? Ja. In mijn geval een zoon van. En toch, hoe vaak zijn die momenten daar dat je dat even niet weet, niet voelt, niet ervaart? Anders zal zeggen, ik ben geliefd. Maar hoe? Voel je dat altijd? Merk je dat altijd? Leef je dat altijd? Wie ben je? En voor mij, oh, dat moet je niet veel doen. Voor mij persoonlijk heb ik ontdekt dat ik de dingen nog wel kan weten hier. Maar dat er ook momenten zijn dat je het hier niet weet. En op het moment dat je het hier wel weet, maar hier niet weet, zul je gaan zien dat er verschillende momenten zijn dat je dus niet gaat leven wie je werkelijk bent, omdat heel veel dingen die je doet komen vanuit hier. En niet vanuit hier. Maar het hoort vanuit hier te komen. Dus wat hier leeft. Oké. Het is gewoon een engel hier. Ja. Dus wat je leeft, wat je beleeft hier, dat leef je daaruit. Dat is de bedoeling. En op het moment dat je niet weet wie je bent hier, zul je dat ook gaan uitleven naar de buitenkant. En ga je onzeker leven. Als je onzeker bent over wie je bent, gaat onzekerheid naar buiten komen. Leef je als een zoon of dochter vanuit hier, dan zal duidelijk worden dat je als een zoon of dochter van de Allerhoogste God leeft. Leef je vanuit minderwaardigheid hier, dan zul je leven als minderwaardig. Dat zijn principes die gelden door heel de Bijbel heen. En dat vind ik zo bijzonder om te ontdekken, dat als je dat in de Bijbel leest, van verschillende mensen, dan gaat er zo'n rijkdom open. En wat ik vanmorgen hoop is dat verschillende mensen die hier vanmorgen zijn of die meeluisteren, nu of op een ander moment, diep in hun hart geraakt gaan worden. En dat jij diep in je hart geraakt gaat worden door de woorden die vanmorgen mogen klinken. En dat mogen de woorden zijn die ik lees vanuit de Bijbel. Maar ik hoop en ik bid dat het ook de woorden zullen zijn die ik mag spreken door de Heilige Geest. Dat het woorden zullen zijn die ik ook spreek door de Heilige Geest. En dat het voor jou bestemd is. En ik zeg dus jou, omdat in ieder van ons weer iets anders nodig heeft. Maar God weet dat. Klinkt ook weer zo leuk. God weet dat. God weet wat jij nodig hebt. Maar het is wel waar. En dat gaan we met elkaar lezen. En we gaan daar met elkaar over praten. En wat ik eigenlijk wil gaan doen vanmorgen, ik wil een keer een psalm gaan pakken. En die wil ik helemaal gaan doorlezen. Psalm 139. Matthias is er begonnen. Maar ik begin helemaal aan het begin. En dan kom ik ook bij het stuk wat Matthias heeft gelezen. Psalm 139. En ik wil je vragen om te luisteren met je hart. Ik wil je vragen om je hart open te zetten. Ook als er dingen zitten die pijn doen. En ik wil je vragen of je bereid bent om dat aan te laten raken vanmorgen. Een psalm van David. Psalm van David voor de koorleider. Ik vind het zo mooi dat David deze psalm schrijft. De Bijbel zegt, getuigenis van God over David. David is een man naar mijn hart. Een man naar Gods hart. En daarom hebben wij David ook altijd zo hoog zitten. Maar kijk eens naar het leven van David. Kijk eens wat David deed op het moment dat hij een mooie vrouw zag die in bad ging. En hij wist dat is de vrouw van een van zijn legeroversten. En hij wilde die vrouw. Dus hij heeft in de eerste plaats daarna die legeroverste de strijd ingestuurd. Hij heeft zelfs opdracht gegeven om in de frontlinie neer te zetten, zodat deze man gedood zou worden. En deze vrouw niet meer getrouwd zou zijn met deze man, zodat David zijn kans kon grijpen. We hebben het altijd over het overspel van David, en dat was er ook. Maar David is ook een moordenaar, indirect, maar hij deed het wel. Dus een moordenaar, een overspelige. Vervolgens wordt er een zoon geboren vanuit dat huwelijk. Vanuit die relatie. En dat kindje dat wordt ziek en ligt op sterven. En dan gaat David gaat rouwen. Maar David gaat ook vergeving vragen. En David beseft dat hij fout is geweest. En dan komt er iemand die vertelt, jouw kindje is gestorven. En dan staat hij op. En dan gaat hij alles weer in orde maken. En dan is iedereen verbaasd van waarom ga je dat nu doen? Had je dat niet net andersom moeten doen? Maar hij koos ervoor om zich te verootmoedigen voor God. En ik denk dat dat de grote kracht is van Davids hart. Dat hij wel fouten maakte, maar dat zijn hart erop was gericht om zich weer ootmoedig, nederig, klein te maken voor God. En te vragen, Heer, vergeef mij. Dit was niet goed. David is een man naar Gods hart, niet omdat hij geen fouten maakte. David is een man naar Gods hart, omdat hij wist dat hij fouten maakte. Maar daarna ermee terugging naar de Heer en zei, Heer, dit had ik niet moeten doen. David was een, mag ik het eens hardop zeggen? David was een slechte vader. Zijn dochter werd verkracht door een van zijn zonen. En hij deed niets. Hij liet die dochter in het ongewisse, in alle trauma's. Met alle misbruik die daar dus omheen zat. En hij deed niets tegen die zoon. Waardoor uiteindelijk een verharding ontstond in een van de andere zoons, namelijk in Absalom. En toen stond Absalom om tegen zijn vader en die deed ook weer allerlei vreselijke dingen. Moet je nagaan, als je als vader zijnde niet doet wat je hoort te doen, dan heeft dat consequenties voor een volgende generatie en kan het zelfs in Davids geval grote consequenties hebben voor zijn koninkrijk wat hem is toevertrouwd. Als hier vaders zijn, er zijn dingen aan jou toevertrouwd. En ja, je zult fouten maken. Maar kijk naar David. David was een man naar Gods hart. David maakte fouten. Maar David had een hartsgesteldheid die erop was gericht. Dat hij nederig was. En zich verootmoedigde voor God. Daarom moet je niet goed praten wat je fout gedaan hebt. Maar je moet de consequentie durven dragen van wat je fout gedaan hebt. Lekker ontspannen beginnen. Hè? Ja. Dat is wel wat de Bijbel zegt. Als je fouten maakt, zijn daar consequenties aan verbonden. De consequenties blijven vaak. Maar hoe ga jij daarmee om? Dat is de vraag. En van daaruit gaat David onder andere deze psalm schrijven. En moet je opletten welke woorden hierin doorklinken. Ik lees een stukje, ik ga stukje voor stukje. Heere, u doorgrondt en u kent mij. Als ik David was en ik zou deze dingen gedaan hebben, zou ik het niet heel makkelijk opschrijven. Heere, u doorgrondt en u kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. En u bent met al mijn wegen vertrouwd. Ik zou hier, in de kantlijn heb ik hier neergezet. God kent mij door en door. En in dit stukje, alles wat ik doe. God kent mij door en door in alles wat ik doe. Dus wat uiterlijk zichtbaar is. Dat is wat David eigenlijk zegt. Heere, u kent mij door en door. U ziet alles wat ik doe, wat ik niet doe. U ziet het als ik lig. U ziet het als ik sta. U ziet het allemaal. U doorgrondt en u kent mij. U kent mijn zitten, mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. U begrijpt, moet je even goed over nadenken over deze. U begrijpt van verre mijn gedachten. Ik weet zeker dat er vanmorgen mensen zijn, dus in ieder geval één, die soms het idee hebben of heeft. Mensen je niet begrijpen wat je bedoelt. Er speelt zich van alles hier af of hier. Maar je voelt je vaak onbegrepen. Ik zal niet vragen om je hand op te steken. Ik zal één vraag de hand op te steken. Twee. Weet je, drie. Zie je, daar gaan we. Vier. Hoe komt dat? Dat heeft niet altijd te maken met de ander. Dat heeft te maken met het idee wat jij hebt en de dingen die in jouw leven
En soms probeer je de dingen die in jouw leven woorden te geven en probeer het uit te leggen aan anderen. En anderen zitten je aan te kijken en zeggen dan, dat is mooi. Maar je ziet in de ogen vaak, waar maak je je druk om? Terwijl het iets is wat zo in je kan leven. Er zijn veel mensen die zich in deze wereld door andere mensen onbegrepen voelen. Sterker nog, er zijn mensen die zichzelf niet begrijpen. Waarom doe ik wat ik doe? Waarom denk ik wat ik denk? Wat voel ik nou dan toch? Waarom reageer ik nou zo? Kijk maar in de spiegel. Symbolisch. Weet je wat nou zo mooi is? David die zegt, er is een God die mij volledig begrijpt. Hij begrijpt mijn gedachten. Op het moment dat jij bewust bezig bent met jouw gedachten, je denkt, maar je bent bewust bezig in de aanwezigheid van God, dan mag je jezelf steeds weer voorhouden dat God jouw gedachten nu al begrijpt. Zelfs als jij ze nog niet begrijpt. Zelfs als je weet dat een ander ze niet begrijpt. God begrijpt jou. Dat is de verwondering over het wonder van de grote God die jou kent, totaal, en die jou begrijpt. En op het moment dat je dat beseft, dat hij jou begrijpt, dan mag je ook wat meer ontspannen naar anderen toe gaan. En ook al begrijpen zij jou niet, daar hoef je niet van slag te raken. Daar hoef je niet eenzaam door te voelen. Daar mag je ontspannen zijn. Oké. Ik begrijp ook wel eens mensen niet. Maar ik weet wel dat God mij wel begrijpt. En dat is het meest belangrijk. God begrijpt mij. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Waar ik ook ben. Wat ik ook doe. U kent mij. Kennen, lieve mensen. Kennen is een zaak van het hart, weet je nog? Dat heb ik al vaker uitgelegd. Kennen is een zaak van een hart-tot-hartsrelatie. Kennen heeft niet te maken met kennis. Kennis is het hoofd. Kennen heeft te maken met, wij kennen elkaar. En hoe meer je iemand ontmoet van hart tot hart, hoe meer je op dat moment bezig bent om gekend te worden en te kennen. Dat is de hartrelatie die je mag hebben met God. En op het moment dat God dat aan het doen is en zo bezig is om jou te laten weten dat hij jou kent, mag jij ook gaan leren dat jij hem mag leren kennen en jezelf gaat leren kennen. Dat gebeurt van binnen bij jou. En dat kan niemand doen. Dat kan ik niet doen voor jou en dat kun jij niet doen voor mij. Dat is tussen God en jou. Dus dat hele persoonlijke, intieme tussen God en jou. En God gaat dat intieme gebruiken om jou steeds meer bewust te laten zijn wie je bent en steeds meer te gaan laten veranderen naar het beeld wat hij voor jou heeft. Al is er nog geen woord op mijn tong, vers 4. Zie, Heere, u weet het alles. U sluit mij in van achter en van voren. En u legt uw hand op mij. Dit kennen, het is mij te wonderlijk, te hoog. Ik kan daar niet bij. Het is mij te wonderlijk, hoor de verwondering erin. Het is mij te wonderlijk. Al is er nog geen woord op mijn tong. Dat vind ik zo mooi. Heel vaak zeggen wij, ach weet je, vertel het maar aan de Heer. Heb je het al tegen hem verteld? En dan weet ik dat er mensen zijn die zeggen dan, ja, ik wil het wel vertellen, maar ik kan er geen woorden aan geven. Het is zo mooi. Nog voordat er een woord op jouw tong is, weet God al wat je wilt zeggen. Hoe komt dat? Omdat de Heilige Geest in jouw hart woont. En de Heilige Geest gaat vanuit jouw hart bekendmaken aan God wat er in jouw hart leeft. En Romeinen 8 zegt dat hij dat doet met onuitsprekelijke verzuchtingen als wij niet weten wat wij bidden moeten. Hij heeft onuitsprekelijke verzuchtingen. En God weet dan wat de Geest bedoelt. Dat is mooi. En omdat God weet wat de Geest bedoelt, gaat diezelfde Heilige Geest gaat dingen vanuit het hart weer openbaren aan jou. Want hij onderzoekt de diepte van God en openbaart dat weer aan jou. Zodat jij mag weten wat er in het hart van God leeft. Dus de Heilige Geest openbaart dingen vanuit jouw hart aan hem en openbaart dingen uit Gods hart aan jou. Dat is een hartsrelatie. Dat is een hartsrelatie die mogelijk is dankzij de Geest van God. En hoe meer hij openbaart aan jouw hart van het hart van de Vader, des te meer zul jij gaan ontdekken hoe jij verlangt naar de dingen van het hart van de Vader. Hoe je het nodig hebt het hart van de Vader te leren kennen. Het is geen hobby. Het is geen vroom gedoe van nu moeten wij dit doen. Nee, het is een diep verlangen in het hart van mensen wat God daarin heeft gelegd, zodat dat verlangen weer wordt gegeven aan God en hij dat verlangen vervolgens gaat vervullen. En de leegte die in jouw hart is, opgevuld gaat worden met datgene wat God wil geven aan jou. Het eerste was, God kent mij door en door, zowel wat ik doe. En ik zou hierbij zeggen bij deze verse, en wat ik denk. Dus van buiten en van binnen. En dan deze, moet je eens goed over nadenken. Het klinkt hier wat gesloten. U sluit mij in van achter en van voren. Dat klinkt wat, kan wel benauwd klinken. Maar wat ermee bedoeld wordt, is dat God achter jou is en hij is voor jou. En omdat hij achter jou is en voor jou is, dat is een beeld van totale bescherming. Hij is jouw bescherming in jouw rug en hij is de bescherming voor jou. En David had het nodig, want David had vijanden die hem naar het leven stonden. Maar hij zegt, wat er ook gebeurt, Heer, ik weet dat u achter mij bent en voor mij bent. En dat uw hand ook nog eens op mij is, zodat ik ook vanuit de lucht veilig ben. En toen ik daar verder over aan het nadenken was, over dit vers, en ik ging er over het andere vertalingen nog op nalezen. Toen kwam ik plotseling bij het volgende. Want waar God zorgt dat er bescherming is voor jou, in jouw rug tegen de vijanden en gewoon ook aan de voorkant en zelfs zijn hand boven jouw hoofd als houtbescherming, dat er ook het volgende is. Als God achter jou is, beschermt hij jou ook van de dingen van het verleden. God staat tussen jou en de negatieve dingen van het verleden in. En hij beschermt jou daartegen. En het mooie is ook dat hij voor jou uitgaat. Dat betekent dat God dus al is een weg baant in de toekomst waar jij nog niet bent, maar waar hij wel is. Dat betekent dat hij nu al weet waar jij gaat komen. Straks. En dat hij ook weet wat er gebeurd is. Maar dat hij zegt, wat er gebeurd is, is gebeurd. Wij gaan die kant op en ik ben voor jou. En ik leid de weg. En terwijl jij daar naartoe gaat, daar vandaan komt, ben je nu hier. En terwijl je hier bent, is Gods zegenende hand boven jou. De enige plek waarin jij Gods zegen kunt ervaren, is nu. Dat betekent voor mensen die geneigd zijn om veel naar het verleden te kijken. En daardoor gaan vastzitten en soms ook denken van had ik maar anders of had ik maar dit of dit had ik niet moeten doen. Stop daarmee. God zegt ik ben achter jou. En ik ken jou door en door. En ik hou van jou en ik wil jou meenemen op de weg de toekomst in. Maar ik wil niet dat je ook al nu daar gaat leven in die toekomst, want daar ben je niet. Je bent nu hier. En ik wil dat je hier en nu geniet van mijn aanwezigheid, zodat ik hier en nu kan genieten van jouw aanwezigheid en mijn zegenende handen op jou zijn. Dat betekent dat je nu, hier, op dit moment, je kunt verwonderen over de aanwezigheid van God in jouw leven en jouw aanwezigheid. Dat we stapjes door de tijd maken. Het zijn seconden, maar we gaan vooruit. En elke stap is hij daar. En hij zegent. Hij is aanwezig. Ook nu. Dan komt het volgende stuk. Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchtte? Als steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of al legde ik mij neer in de hel, zie, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad en woon ik aan het einde van de zee, ook daar zou uw hand mij leiden, uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken. Dan is de nacht als een licht nog om mij heen. Zelfs duisternis maakt het voor u niet duister, maar de nacht ligt op als de dag. De duisternis is als het licht. Eerst was het, God kent mij door en door bij alles wat ik doe. Het tweede was, God kent mij door en door bij alles wat ik denk van binnen. Het derde is, dat is dit stukje. God is er altijd en overal. Ook al zit je in een situatie die voor jou uitzichtloos is, God is daar. Niet voor niets zegt David, al was ik in de hemel, dan bent u daar. Maar zelfs als ik naar de krochten van de aarde zou gaan, dan zou u nog daar zijn. Zou ik naar het uiterste van de zee gaan, zo ver mogelijk weg, dan nog zou uw hand mij leiden. Ook al ga ik naar het ziekenhuis, u bent daar. Ook al dwaal ik rond met de gedachten in het duister, toch weet ik dat duisternis voor u niet bestaat, want u bent het licht en uw licht zal de duisternis opklaren, doen verdwijnen. David praat hier niet vanuit een makkelijke situatie. David praat hier vanuit situaties waar hij vijanden heeft, waar hij het moeilijk heeft, waar in zijn leven hij vele dingen heeft meegemaakt, waarvan hij soms ook dacht, Heer, wat is dit? Wat gebeurt er? En elke keer komt hij weer terug, maar ik mag mij verootmoedigen. Mijn God, want hij kent mij door en door. En hij is er altijd en overal. Ook al zit ik in een huwelijk waar het niet goed loopt, of zelfs waar het stuk dreigt te gaan, u bent daar. Ook daar zal uw rechterhand mij geleiden. Ook al zit ik in plaatsen waar het donker is vanuit van depressie of neerslachtigheid, u bent daar. Ook daar zal uw hand mij leiden. Ook al zit ik in een situatie waarin ik geen uitweg meer heb vanwege de schulden, financiële schulden, u bent daar, want ook daar zal uw hand mij geleiden. Ook al sta ik prachtig te shinen op een podium, u bent daar, want daar zal uw hand mij ook begeleiden. Ik ben in alles afhankelijk van u. Altijd. Overal. Ook al zit ik in een plaats van verslaving. U bent daar. En u kent mij door en door. Hier ben ik, Heere. U kent mij door en door. U kent mijn zitten en opstaan. U weet wat er in mij leeft. U bent altijd en overal daar. Uw aanwezigheid zal licht brengen in mijn duisternis. Dan komt een stukje wat Matthias gelezen heeft. Want u hebt mijn nieren geschapen. Mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken en mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien en zij alle werden in uw boek beschreven de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. U heeft mijn nieren geschapen. U heeft mij geweven, geborduurd in de schoot van mijn moeder. Weet je wat dit betekent? Ik zeg het tegen deze mensen die diep van binnen worstelen met de vraag: mag ik er wel zijn? Waarom heeft God mij zo gemaakt? Het zo zeggen. God heeft jou gewild. In ieder van ons. Ook thuis. God heeft jou en mij gewild. Hij heeft ons gemaakt. In de moederschoot geweven. Hij heeft zelfs het in het verborgene gedaan, die verborgen plek. Waar God gezegd heeft, en zo ga ik jou maken, en zo wil ik jou, en zo ben jij geboren, en zo wil ik dat jij zult leven. En ja, dan komt de gebrokenheid van het leven. En is de vijand daar, die wil al dat mooie stuk maken. En de vijand doet dat. Maar het is aan jou en mij om het te onderkennen en te zeggen, ja, maar dit werk van de vijand is werk van hem. Maar ik ga terug naar de God die mij heeft gemaakt en mij heeft gewild en mij lief heeft. Hij heeft jou gewild. Hij heeft jou lief. Hij houdt van jou. Hij heeft jou gemaakt. En geloof mij, God is de God die geen fouten maakt. Hij heeft jou prachtig gemaakt. David met al zijn dingen. Ik dank u, Heer, dat u mij gans wonderbaar heeft gemaakt. Dat u mij zo prachtig heeft gemaakt. Zie je jezelf al staan voor de spiegel? Dank u wel, Heer, dat u me zo prachtig heeft gemaakt. Ja, precies. Precies. Ja hoor. Eén iemand zegt ja hoor. Eigenlijk zou het allemaal moeten zeggen. Eigenlijk mogen we allemaal in de spiegel kijken en God danken dat u, dat hij jou en mij zo prachtig heeft gemaakt. Ja, maar ik ben niet die roos. Ja, maar ik ben niet die pijn. Ja, maar ik ben niet... Dat klopt. Ik ben niet zoals jij. En niet zoals jij. Maar jij bent ook weer niet zoals Nel. En Nel, ja, jij zou wel allemaal Nelletjes willen hebben hier zo. Ja, hij is lekker bekend. Ja. 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 Zelfs in het onbekende is God daar. Zal zijn hand jou geleiden. En zo zijn we allemaal weer anders. En wij mogen zijn wie jij mag zijn. Omdat God jou zo heeft gemaakt. En andere mensen gaan vaak vergelijkingen maken. En gaan jou minder vinden. Of misschien juist meer. En zelf ga je vergelijken. En ga je jezelf kleiner maken omdat een ander altijd beter is. Of ga je jezelf verheffen boven een ander. Het een heet minderwaardigheid, het andere heet hoogmoed. Beide is niet van God. In het koninkrijk van God, in het koninklijke leven, bestaat er geen minderwaardigheid en er bestaat ook geen meerderwaardigheid. Daar bestaat gelijkwaardigheid. Omdat we allemaal gekocht en betaald zijn door het bloed van Jezus. Allemaal. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. En ze werden alle in uw boek geschreven. De dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één ervan bestond. Moet je dat even proberen voor te stellen. God heeft alle dagen al opgeschreven van jouw leven. En jij zoekt, Heer, is dit... Waar bent u? Hoe kan het dat ik hier nu ben? En weet je, de plaats waar jij bent heeft te maken met keuzes die jij hebt gemaakt of keuzes die andere mensen hebben gemaakt. Maar het mooie vind ik dat God al heeft opgeschreven in zijn boek, in dat levensboek, de dagen die nog zullen volgen, nog voordat ze bestonden. Weet je wat ik daar zo mooi aan vind? Dat God al heeft gezien wie jij gaat worden, zonder dat jij het al bent. God ziet jou al zoals hij jou bedoeld heeft om te worden. Terwijl wij onszelf vaak zien of de ander zien in wat de ander nog niet is. Wij zien vaak het onvolmaakte. God ziet al het volmaakte. En hij is bezig om jou te brengen aan die plaats. Eerst vormde hij jou in het verborgene. Toen er nog niets bestond. Toen heeft hij jou gemaakt. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, God maakte jou van niets tot iemand. Je bent iemand. Vader zegt vanmorgen tegen jou, jij bent iemand, jij bent geliefd, jou heb ik gewild en jou ben ik aan het brengen. Ik zie jou al in de volmaaktheid waarin ik jou bedoeld heb. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God. Hoe machtig groot is hun getal? Zou ik ze tellen, ze zijn nog talrijker dan de korrels zand. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. Hoe kostbaar zijn mij uw gedachten? David besefte dat terwijl hij zijn leven leefde in relatie tot God, dat Gods gedachten over hem waren. Dat God aan hem dacht. De grote, almachtige God dacht aan hem, David. De grote, almachtige God denkt ook aan jou op dit moment. Jij bent zijn zoon, jij bent zijn dochter. Hij houdt van jou, je bent gewild en hij denkt aan jou. Zoals Jezus aan jou dacht toen hij stierf aan het kruis. Dacht hij aan jou. Je hoort zo de woorden doorklinken die Jeremia mocht zeggen in Jeremia 29. Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heer. Het zijn gedachten van vrede, shalom, en niet van kwaad. Namelijk om uw toekomst en hoop te geven. Ik ken de gedachten die ik over jou koester. Ik weet wat ik over jou denk. Het zijn gedachten van vrede, niet van onheil. Vrede, shalom, voorspoed, genade. Dat zijn de gedachten die ik over jou heb, zegt God. Zo kijk ik naar jou. Zo zie ik jou. En al die gedachten die bij jou kunnen zijn, of die gevoelens die bij jou kunnen zijn, die daar tegenin zijn, zijn niet van mij. Mijn gedachten zijn vrede. Om je een hoopvolle toekomst te geven. En zo gaat het door. Zegt hij op dat moment, en dit is, lijkt een soort dissonant te zijn, een soort, ja, eigenlijk zou je zeggen, hoort dit hier nou in? Maar dan zegt hij, o God, breng de goddelozen om. Mannen van bloed, ga weg van mij. Want met listige plannen spreken zij over u, en ze zetten uw vijanden aan tot valsheid. Zou ik niet haten, heren, wie u haten? Walgen van wie tegen u opstaan? Ik haat hem met een volkomen haat. Mijn eigen vijanden zijn het. Je zou bijna zeggen, dit past niet. Maar alles wat David tot nu toe heeft gezegd, ging zo ver dat er zoveel passie ontstond in het hart van David over wat God doet, wie hij is, hoe hij hem ziet. Dat hij kan het niet uitstaan dat er mensen zijn die willens en wetens opstaan tegen deze God die zo geweldig is. En eigenlijk zegt hij, zij die u haten, ik haat hen ook. Ik haat hen volkomen, want ik weet hoe geweldig goed u bent. Ik heb het niet over mensen. Die God nog niet kennen. Mensen die zoeken en tasten door het leven heen. Ik heb het over mensen die bewust deze God willen weerstaan. Kwaad spreken over deze God. Heel bewust. David zegt, ik zal het niet accepteren. Ik wil dit niet. En vervolgens gaat hij weer terug op zijn knieën. En dan is het zo prachtig waar deze psalm begint met de woorden, Heere, u doorgrondt en u kent mij. Komen nu de woorden, doorgrond mij, o God. En ken mijn hart. Beproef mij. En ken mijn gedachten. Het is zo prachtig, hè? David begint met de belijdenis dat God hem kent. David begint met het feit dat hij weet dat God hem volledig kent bij alles wat hij doet en alles wat hij denkt, van buiten, van binnen. Maar het gebed is eigenlijk, Heere God, ken mij nog meer. Nog meer. Ik wil dat dat ik volledig open boek voor u ben. Dat u alles in mij zult weten. Dat u alles zult weten en dat u alles zult kunnen veranderen. Zodat ik steeds meer ga wandelen in datgene wat u voor mij hebt weggelegd. Dat ik steeds meer ga voldoen aan dat beeld wat u van mij heeft. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Leid mij op uw weg. En het is zo mooi als je deze psalm leest in het licht van wat wij mogen weten inmiddels. Dan mag je zien dat de eeuwige weg de weg is die een naam heeft gekregen. Jezus. Die heeft gezegd, ik ben de weg en de waarheid leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik ben de weg naar het hart van de Vader. Heer, doorgrond mij totaal en leid mij op die eeuwige weg. Leid mij op Jezus. Laat mij altijd maar weer zien op Jezus, die mij altijd weer brengt aan het hart van de Vader. Omdat als ik daar ben, ben ik aan het hart van Hem, die mij altijd al heeft liefgehad, die mij heeft gewild, die mij heeft gewenst, die mij heeft gemaakt, die mij op de wereld heeft gezet, die mij kent door en door. Zowel bij wat ik doe van buiten, maar ook wat ik denk binnenin. Die mij begrijpt. Die weet wat er in mij leeft. Heer Jezus, houd mij vast en breng mij aan dat hart van die Vader. En genees. Genees mij. Genees mij, ja lichamelijk, maar meer nog, genees mij van binnen waar de wonden zitten, waardoor ik kijk naar mijzelf op een manier die tegengesteld is hoe de Vader naar mij kijkt. Leer mij kijken naar mijzelf zoals de Vader mij ziet. En leer mij van daaruit kijken naar anderen zoals de Vader hen ziet. Iets van verwondering in je hart gekomen? Is er een verlangen misschien wel naar verwondering gekomen? Ik wil eigenlijk het volgende doen. Terwijl ik aan het spreken was, werd het eigenlijk bevestigd in mijn hart. Ik wil dadelijk graag een gebed uitspreken om God te danken. Te danken om wie Hij is, te danken voor dat wonder dat Hij ons kent. Jou kent, mij kent, ons allemaal kent. En eigenlijk wil ik in aansluiting erop gaan we een lied zingen. Heer, U doorgrondt en kent mij. Dat is precies deze tekst. En wat ik eigenlijk wil vragen, en ik heb dit nog nooit gedaan hier. Wat ik eigenlijk wil vragen. Dus als jij ergens op een van de punten aangeraakt bent in deze preek, dat God heeft gesproken tot jouw hart, dan wil ik je uitnodigen om gewoon naar voren te komen. En dan gaan we bidden. Bidden dat God wil herstellen in jou wat jij wilt dat hersteld wordt. We zullen met een aantal mensen hier staan en we nemen er ook gewoon de tijd voor. Tijd om datgene waar jij door aangeraakt bent vanuit Psalm 139. Waar je zegt, ja, Heer, hier ben ik. Dit is wat ik nog zoek. Dit is wat ik mis. Dit is wat ik pijn heb. Dit is waar ik me alleen voel. Dit is waar ik niet naar mijzelf kijk zoals U naar mij kijkt. Dit is waar ik ben in deze plaats. En misschien is het wel heel donker hier in deze plaats. Maar ik weet dat uw licht sterker is dan welke duisternis dan ook. Kom met uw licht in mij, in mijn situatie. We gaan met elkaar bidden. En als ik amen heb gezegd, dan gaan we het lied zingen. En tijdens het lied kom maar gewoon naar voren toe. En dan gaan we voor je bidden. Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat u ons door en door kent. U doorgrondt en u kent mij en u heeft... En ieder van ons heel persoonlijk geweven in de moederschoot. U heeft in ieder van ons gewild. Geschapen, gemaakt. Geboren laten worden. En het wonder is dat we ook mogen weten dat u ons opnieuw geboren wilt laten worden. Wedergeboren. Ik bid zo verder dat al die gevoelens van minderwaardigheid, afwijzing, angst. De gevoelens van boosheid en misschien wel gedachten van dood. Vader, dat u die zult wegnemen door het bloed van de Heer Jezus. Dat we mogen worden vervuld met uw geest. Dat we mogen worden vervuld door uw liefde. Dat we mogen wandelen vanuit uw genade. En dat we diep, diep, diep van binnen mogen weten. Zeker weten. Weten dat ik weet dat ik weet dat ik kind van de Allerhoogste ben. Een zoon, een dochter van de Allerhoogste God. Dat ik geliefd ben. Dat ik gewild ben. Dat ik bestemd ben om te leven. Het leven van Jezus te leven. Het leven van Jezus ook weer te delen met de ander. Heer, houd ons vast. Houd mij vast. Spreek uw leven in en ieder van ons. Spreek uw heling, uw genezing in en ieder van ons. Want u hoeft maar te spreken en het is er. En maak ons steeds meer mensen die leven in verwondering over wie u bent. En wat u doet. En wie wij mogen zijn in Jezus. Mensen naar uw hart. Mannen en vrouwen naar uw hart. Zonen en dochters die geliefd zijn. Onvoorwaardelijk geliefd.